We gaan beginnen met een aantal teksten te lezen. En ik wil zo graag beginnen met jullie uit Job 28 iets te lezen. Het Oude Testament, heel bijzonder Bijbelboek. Job 28. Vers 9. De mens slaat zijn hand aan het harde gesteente. Hij keert de bergen vanaf de wortel om. In de rotsen hakt hij gangen uit. Zijn oog ziet alles wat kostbaar is. Hij dampt de rivieren af, zodat er geen druppel doorheen komt. En wat verborgen is, brengt hij naar buiten in het licht. Eigenlijk een omschrijving van wat de mens allemaal kan ontdekken in het harde gesteente. Mijn bouw dus. Vers 12. Maar de wijsheid, waar wordt die gevonden? En waar is de plaats van het inzicht? De sterveling kent haar waarde niet. Ze wordt niet gevonden in het land van de levenden. De watervloed zegt, in mij is ze niet. En de zee zegt, bij mij is ze niet. Fijn goud kan niet in ruil voor wijsheid gegeven worden. En haar prijs kan niet met zilver worden afgewogen. Ze kan met het fijne goud van Ofir niet betaald worden. En evenmin met de kostbare onyx of saffier. Haar waarde kan niet met goud of kristal gemeten worden. Ze is niet in te ruilen voor een kleinoot van zuiver goud. Aan koraal en kristal wordt niet meer gedacht, want de prijs van de wijsheid is hoger dan die van robijnen. Haar waarde kan niet met die van een topaas uit Kush gemeten worden. En met het fijne, zuivere goud kan ze niet betaald worden. De wijsheid dus, waar komt zij vandaan? En waar is de plaats van het inzicht? Vers 23, God begrijpt haar weg en hij kent haar plaats. Tot zover Job. Ik weet niet hoe het jou vergaat. Maar als je het leest, denk je, oei, er komt nu een stukje naar ons toe uit de Bijbel, waarvan we denken, wat moet ik daarmee en hoe kan ik dat op dit moment hanteren? Ik ga naar een volgende Bijbel, Spreuken. Ook het oude psalm Spreuken, nou ja, je vindt het wel. Hoofdstuk 8, waarschijnlijk veel bekender voor jou. Het ging in Job 28 over het vinden van de wijsheid. En God kende haar plaats. God wist waar je die wijsheid kon vinden. Vers 11 van Spreuken 8. Want wijsheid, daar gaat het nu weer over wijsheid, hetzelfde, dus dat is een aansluiting op het Job-stukje. Want wijsheid is beter dan robijnen. En al uw wensen zijn er niet mee te vergelijken. Eigenlijk iets dergelijks. En dan komt vers 12. Ik, wijsheid, ik woon bij schranderheid. Oh, nu weet u het. U zocht wijsheid, u moet bij schranderheid zijn. Alsof het buren zouden zijn of zo. Nou, dat valt ook tegen. De vrezen des Heren is het kwade te haten, hoogmoed en trots en de verkeerde weg. En een mond vol verderfelijke dingen haat ik. Bij mij is raad en wijsheid. Ik ben inzicht. Bij mij is kracht. Door mij regeren koningen. 17. Ik heb lief wie mij lief hebben. en wie mij ernstig zoeken, zullen mij vinden. 22. De Heere bezat mij aan het begin van zijn weg, al voor zijn werken van oudsher. Van eeuwigheid af ben ik gezalfd geweest. Vanaf het begin, vanaf de tijden voordat de aarde er was. 30. Toen was ik bij hem zijn lievelingskind. Even terugkoppelen. Toen hij de hemel gereed maakte, 27, was ik daar. En toen hij een cirkel trok over het oppervlak van de watervloed, toen hij voor de zee, vers 29, een plaats bepaalde, 30, toen was ik bij hem zijn lievelingskind. Ik was dag aan dag zijn bron van blijdschap, te alle tijden spelend voor zijn aangezicht, al spelend in de wereld van zijn aardrijk, en mijn bron van blijdschap vond ik bij de mensenkinderen. 35. Want wie mij vindt, vindt het leven en verkrijgt de goedgunstigheid van de Heere, van Yahweh. Wie echter tegen mij zondigt, doet zijn ziel geweld aan. Alle die mij haten, hebben de dood lief. En de hoogste wijsheid heeft haar huis gebouwd. Ze heeft een pilaren uitgehakt. Ze heeft haar vee geslacht, haar wijn gemengd. Ook heeft zij haar tafel gereed gemaakt. Ze heeft haar dienstmeisjes uitgezonden. Ze roept de toppen van de hoogten van de stad. Wie is er onverstandig, laat hij hierheen afwijken. Wie zonder verstand is, tegen hem zegt zij: kom, eet van mijn brood en drink van de wijn die ik gemengd heb. Wijsheid heeft een tafel met brood en wijn. Ik weet niet of u het pakt. Misschien drinkt het wel langzaam tot je door. Het is dus kennelijk een plekje waar je die wijsheid van je weer zou kunnen vinden. Nu ga ik met u naar het Nieuwe Testament. Ik wil een aantal teksten lezen voordat we eigenlijk beginnen met de uitleg. En nu ga ik naar Johannes, het evangelie van Johannes. Nu komt u op heel bekend terrein, want dat hoort u waarschijnlijk regelmatig. Misschien leest u het zelf heel graag. Als een soort, lieve tekst. Johannes 1, het evangelie van Johannes, hoofdstuk 1, vers 1. In het begin was het woord, en het woord was bij God, en het woord was God. Vonden we al, hè, in Job en in Spreuken 8. Dit was in het begin bij God. Alle dingen zijn door het woord gemaakt, en zonder dit woord is geen ding gemaakt dat gemaakt is. Vers 14. En het woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond. En we hebben zijn heerlijkheid gezien, een heerlijkheid als van, let goed op die term, de enig geborene van de Vader, vol van genade en waarheid. Niemand heeft ooit God gezien, de enig geboren zoon, die in de schoot van de Vader is. Dat is echt Spreuken 8, helemaal. Die heeft hem ons verklaard. Nog een tekst, Colossenzen 1. Dus ik wil die paar teksten toch aan u meegeven, zodat u houvast hebt, als u later wil doordenken en doorstuderen, doorlezen. Colossenzen 1. Dit was Johannes 1, Colossenzen 1. Vers 15 van Colossenzen 1. Hij, en dan gaat het over de Heer Jezus, Als u vers 14 leest, in hem hebben we de verlossing door zijn bloed, namelijk de vergeving van de zonde. Het gaat over de Heer Jezus, over wat hij gedaan heeft aan het kruis. Maar in hem, maar hij, die hem die we net lazen, hij is het beeld van de onzichtbare God. De eerstgeborene van heel de schepping. Zo pas was hij de enige geborene, Johannes 1, en nu is hij de eerstgeborene. Bij de enige geborene is er maar één van, geen tweede, de enige geborene. Bij de eerstgeborene is er een hele rij. Hij is wel de eerste, maar er zijn er meer van. Dat is een beetje het verschil tussen die termen. Colossense 1, vers 16, we gaan verder lezen, want door hem, door de Heer Jezus, het beeld van die onzichtbare God, zijn alle dingen geschapen die in de hemelen en die op de aarde zijn, die zichtbaar zijn en die onzichtbaar zijn, tronen, heerschappijen, overheden of machten, alle dingen zijn door hem, maar ook voor hem geschapen. En hij is voor alle dingen. En alle dingen bestaan tezamen door hem. En hij is het hoofd van het lichaam, namelijk de gemeente. Hij die het begin is. De eerstgeborene uit de doden. Opdat hij in allen de eerste zou zijn. Want het heeft de Vader behaagd dat in hem, in de Heer Jezus, heel de volheid wonen zou. En dat hij door hem alle dingen met zichzelf verzoenen zou, door vrede te maken door het bloed van zijn kruis. Ja, door hem. Zowel de dingen die op de aarde als de dingen die in de hemelen zijn. En dan Colossense 2, de hoofdstuk. Colossense 2, vers 9. Want in hem woont heel de volheid van de Godheid lichamelijk. En nu nog een tekst. Hebreeën 1. Dus we hadden Johannes 1, Colossense 1 en nu Hebreeën 1. Nadat God voorheen vele malen en op vele wijzen tot de vaderen gesproken had door de profeten, heeft hij in deze laatste dagen tot ons gesproken. Hier staat letterlijk in zoon in het Grieks. Dus hier staat vertaald door de zoon, maar het is God openbaarde zich in zoon, in de gestalte, in de gedaante van zoon. Die hij erfgenaam gemaakt heeft van alles, door wie hij ook de wereld gemaakt heeft, komt weer terug. Hij heeft het gedaan. Hij is de afstraling van Gods heerlijkheid en de afdruk van zijn zelfstandigheid. Andere vertalingen hebben daar het woordje wezen, zijn zelfstandigheid. Die alle dingen draagt door zijn krachtig woord. En hij heeft de reiniging van onze zonden door zichzelf tot stand gebracht en zich nu gezet aan de rechterhand van de majesteit in de hoogste hemelen, meer geworden dan de engelen. Tot zover. Ik heb vroeger geleerd van bekwame schriftgeleerden, vond ik toen, dat vind ik eigenlijk nog wel, dat je eigenlijk maar twee stukjes tekst vond in de Bijbel over de eeuwigheid. En het was Openbaring 22, vers 1 tot en met vers 8. Sorry, Openbaring 21. Ik zei 22. Nee, Openbaring 21, vers 1 tot en met 8. En in de Petrusbrief, wat één keer een nieuwe hemel en een nieuwe aarde genoemd wordt. Dat laat ik ook staan. Maar ons thema is de eeuwigheid. En hoe dan? Wat moeten we daarmee? Hoe kun je dat dichterbij halen? Hoe kun je dat in je eigen hart plaatsen? Hoe kun je dat in je eigen denken een plekje geven? En wat heeft dat dan voor uitwerking? Ik ken u niet allemaal persoonlijk. En u kent mij een beetje, maar dat is ook maar aan de buitenkant. En we gaan af op wat we zeggen. U moet mij geloven op mijn woord. En of ik sta te liegen, of ik spreek de waarheid. Ik wil proberen de waarheid te spreken. Maar zo gaat het met mij ook als het om uw woorden gaat. Dus wat iemand zegt, daar moet je iemand aan kunnen houden. Als dat niet meer kan, dan zit je onder de vlag van de tegenstander die alles verdraait en alles tot leugenachtigheid maakt. Maar ik ga ervan uit dat u een kind van God bent. Ik weet wel, dat werd vroeger ook wel geroepen. De gemeente werd dan meestal aangesproken met de gemeente des Heren. Door allemaal gelovigen, we waren allemaal lid van de kerk. Dooplid, beesten. Maar er waren ook een hele rij beleidende leden. Die hadden beleidenis voor hun geloof afgelegd. Maar goed, je werd ineens deel van de kerk. En de kerk werd aangesproken. De gemeente des Heren. Broeders en zusters. Ik weet niet hoe uw dominee vroeger begon. Of misschien heb u dat stadium nooit gehad. En heb u een andere richting gehad vroeger. Hoe ook. Dat was vrij algemeen. Er werd nooit, is mij nooit gevraagd vroeger, ben je echt een kind van God? Hoe is het eigenlijk? Ja, mijn ouders hebben mij ten doop gehouden. En die hebben gezegd, we willen graag dat dit kleine kereltje in het verbond wordt opgenomen. Het verbond van Abraham, zijn vriend, Psalm 105, wat hij van kind tot kind iedere keer bevestigd. Je kent die termen, hè? Dat psalmvers werd altijd gezongen bij elke doopdienst. Dus nou, ik hoor erbij, bij het verbond. En dat gold toen voor de besnijdenis bij Abraham en zijn kinderen. Terwijl nu de doop in de plaats van de besnijdenis is gekomen. Ik citeer het doopformulier. Geldt dat nu, dus voor de doop. Dus als kindjes gedoopt worden, dan horen ze erbij. Waarbij dan? Ja, bij de kerkelijke boekhouding van Schildwolde in mijn geval. En dat is natuurlijk wereldwijd bekend. Iedereen weet waar Schildwolde ligt. Waarschijnlijk nu door de gastproblematiek. Maar goed, dat was toen nog niet aan de orde. Nee, maar even. Maar waar ik nu naartoe wil, dat is echt wezenlijk. Ik had nooit gehoord dat je ooit in je leven de Heer Jezus mocht leren kennen als je heiland en als je verlosser. En ik heb nooit gehoord dat je dan de Heer Jezus mocht gaan bedanken voor wat hij aan het kruis van Golgotha heeft gedaan. Dat heeft niemand mij gezegd. Dat hebben mijn vader en moeder mij nooit gezegd. Gevraagd niet. Hij had ook andere problemen, maar goed, laat dat maar even geparkeerd. Totdat je, in dit geval omdat ik met Henny kennis maakte, bij mensen kwam die daar heel anders in stonden en die dat wel vroegen. Nou, dat heeft best een worsteling opgeleverd, maar er is gelukkig een moment gekomen dat ik de Heer Jezus als mijn heiland en als mijn verlosser heb aangenomen. Hoe gaat dat dan? Nou, dat gaat misschien wel met janken en met huilen gepaard. Dat gaat gepaard misschien wel met een slapeloze nacht. Dat kan gepaard gaan met grote blijdschap. Het ligt een beetje aan de omgeving en hoe men daarop reageert. Dat is heel verschillend. En ik begrijp dat nu ook. Maar ik weet zeker, mijn zonden zijn vergeven, mijn schulden zijn vergeven. Nou, ik ga er nu van uit dat jullie allemaal durven zeggen, mijn zonden zijn vergeven, mijn schuld is weg. En alles wat tussen God en mij instond, dat is voor eeuwig weg. Dat is voor eeuwig weg. En dan gaat het niet om een kerkelijke boekhouding. Het gaat niet om een club, om een naam. Niks. Het gaat om leven. De Heer Jezus zegt, wie mij heeft, heeft het leven. Leven uit God. Leven uit God. En dat leven is in de Bijbel het eeuwige leven. Nu kom ik bij mijn onderwerp. Eeuwig leven. Dat is niet alleen eindeloos, maar er zit nog geen begin aan. Dat is moeilijk, hè? Wanneer is jouw eeuwig leven begonnen? Nou, niemand weet dat. Misschien weet je je eigen verjaardag. Het wordt je meestal gevraagd als je bij de arts bent of een ziekenhuis. Moet je 20 keer op een dag je geboortedatum even oplepelen. Want ze willen altijd weten of je nog een beetje helder bij je kop bent. Nou ja, dat denk ik dan. Een beetje onzin. Maar goed, het wordt je gevraagd. Maar wanneer is jouw eeuwig leven begonnen? Nou, daar heb je niet eens een antwoord op. Ik zou het niet weten. Ik zal wat anders zeggen. Ik ga er nu van uit dat jullie dat allemaal helder hebben. Dat je een kind van God kunt zijn door het geloof in de Heer Jezus. Beseffen dat al je zonden weg zijn. Dat heel je schuld vergeven is. En dat je leven hebt. Leven door God gegeven. Door de Heer Jezus bewerkstelligd. Leven tot in eeuwigheid. Wie de Zoon heeft, heeft het leven. En wie de Zoon van God niet heeft, heeft het leven niet. Al zo lief heeft God de wereld gehad dat hij zijn enige geboren Zoon gegeven heeft, omdat ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar het eeuwige leven krijgt. Johannes 3:16, de hele bekende. Nu probeer ik het. Voor koning Willem-Alexander en prinses, koningin Maxima Emmen zouden kunnen bezoeken. Gewoon een getal uit het journaal. Misschien stond u allemaal vooraan. Ik heb even gekeken of ik een bekende zag. Ik heb geen één gezien. U begrijpt het. Ik koppel even iets aan u en aan mezelf. Maar voordat wij er waren, is er ooit een gesprek geweest, waar dan? In het begin schiep God de hemel en de aarde. De hemel hoort bij de schepping. Hè? Sterren, engelen, planeten, de hele kosmos hoort bij de schepping. Maar voor die schepping er was. Dus voordat er een hemel bestond, de aarde bestond helemaal niet, dat kwam nog later. Maar voor die tijd was er een gesprek. Tussen wie dan? Nou, de enige die ik benoemen kan en die met mijn handen op de Bijbel vol kan houden is, ja, er was een gesprek tussen de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Die drie. Meer was er niet. En waar woonden ze toen? Ik moet zeggen, in de ongeschapen hemel. Want in het begin schiep God de hemel. Maar toen was hij er al. Dus waar woonde hij dan toen hij ging scheppen? De enige optie die u overhoudt is het vaderhuis. En er is geen puzzel. Zo van, als je dat nu maar invult, dan, nou ja, dan krijg je de hoofdprijs. Dan kun je hem opsturen en dan krijg je een bosje bloemen thuis. Nee, dan hebben ze het over jou gehad. En over mij. Ik hoop dat je me nog kunt volgen. Voordat er iets was, voordat de eerste stofdeeltjes er waren, voor de engelen, voor de aarde bestond, voor de hemel was, voor de planeten er waren, en dat hele heelal waar je nu doorheen probeert te kijken, voordat dat er was, hebben ze gepraat over jou. En wat bedoelden ze dan? Toen heeft de Vader gezegd, lieve Zoon, ik geef je mensenkinderen. Ik geef je een bruid. Ik geef je een vrouw. Ik geef je iemand die bij je past. Ik geef je iemand die jou volledig maakt, die jou compleet maakt. Want zonder haar ben je niet compleet. En vanaf dat moment waren zijn vermakingen met de mensenkinderen. Heb u nog gelezen? Weet u nog? Spreuken 8, daar stond die tekst. Spreuken 8. Toen is er een besluit genomen dat jij, die ooit ergens in het taalgebied wat Nederlands heet, geboren zou worden. En dat je ooit tot geloof zou komen, voordat je ooit besef kreeg van mijn schuld is weg, mijn zonde zijn vergeven. Maar voor die tijd, voor de grondlegging van de wereld, hebben ze het over jou gehad. Ben je uitverkoren geworden om aan het beeld van die zoon gelijkvormig te worden, te zijn. Adembenemen. Hoe moet ik dat verslag dan weergeven? Hoe moet ik duidelijk maken dat er toen, voor de tijden, voordat er überhaupt ook iets misging, maar ook voordat er überhaupt iets was, dat ze toen gezien hebben, zal ik het voorzichtig zeggen, dat dit gezelschap op dit moment bij elkaar in een gebouwtje in Emmen, met de naam Hebron, gemeenschap, prachtige naam voor een gebouw. Maar met een andere naam. Het gaat niet om die naam. Maar het gaat om dat dit gezelschap ooit onderwerp van gesprek geweest is. En dat gesprek heeft ertoe geleid dat dit gezelschap aan het beeld van die zoon, er was maar één, enige geborene van de vader, ik heb er even de nadruk op gelegd zo pas. Hij is ook de eerstgeborene uit de doden. Hij is de eerstgeborene onder vele broederen. Hij is de eerstgeborene van de hele schepping. Hij is altijd de hoogste in rang, sowieso. Sowieso, dat gaat nooit weg. Maar hij is de enige geborene om die enige geborene van de vader te voorzien van iets dat hem completeerde. Hem volledig zou maken. En dat was jij. Dat zijn wij. Dit gezelschap. Toen. Nou, ik heb gedacht, dat hadden ze mij wel zeer mogen zeggen. Had ik het toen begrepen? Waarschijnlijk niet. En nu nog is het moeilijk. Want als je dit vertelt aan medegelovigen die met jou naar een kerk of naar een dienst gaan, dan zeggen ze, nou, je draagt nou wel een beetje door hoor. Nou, dat we onze zonden kwijt zijn, je hebt een pak schuld van je welste. En als al die schuld dan even betaald wordt door iemand anders, nou, dank u wel, heer, dank u wel, hoor. Ja, alles vereffend, we kunnen weer ademhalen, we kunnen weer brood kopen. Maar begrijp u het een beetje? Begrijpen wel wie u bent eigenlijk. Dat die gemeente uitverkoren is van voor de grondlegging van de wereld. Voor de eerste stofdeeltjes er waren. Voor die tijd. En de Bijbel noemt dat de wijsheid. Ja, ze hebben dus geprobeerd toen de schepping kwam, om die rotsen en om die bergen te doorboren. Of ze goudaders zouden vinden en zilveraders en koperlagen. En ze hebben daar delfstoffen gezocht en gevonden. En ze hebben prachtige edelstenen gevonden. En nu hebben ze een mogelijkheid om in het laboratorium die edelstenen na te maken. Bijna als echt. Was in het nieuws. Eind vorige week of begin deze week. Ik weet niet meer precies. Maar jij, Christus Jezus, die voor jou geworden is wijsheid. 1 Korinthe 1:30. Hij is wijsheid. En hij is in je leven. En hij woont nu in je hart. Waar ze naar gezocht hebben. Ja, dat zou wat zijn. Als ze nu eens wijsheid zouden kunnen vinden. Nou, ze zitten in Den Haag nog steeds te dubben of meneer Plasterk het wel of niet wordt vanavond. Sorry hoor, ik pak maar even een kreet van vandaag, van het nieuws. Maar ze weten het niet. En als het het wordt morgen, ja, dan zitten ze weer met de volgende problematiek. Hoe betaal je dat allemaal? De wijsheid. Waar wordt die gevonden? Nou, de wijsheid is iemand, want God kent haar plaats. En als ik het heel scherp en misschien een beetje onduidelijk zeg, maar ik waag het toch. God kent haar plaats en weet de plek van het inzicht. Weet je wel waar? Golgotha, het kruis. Daar. Daar is het gebeurd. En dat ontgaat ons, echt. Die 3 uren van donkerheid, die ontgaan ons. Toen hij in Gethsemane was, vlak daarvoor, heeft hij alleen gebeden. En zelfs die het dichtst bij stonden, sliepen tot 3 keer toe. Dat ontgaat ons. We hebben altijd bijna een soort slaappil ingenomen, bewust of onbewust. En we hebben dat niet meegekregen. Daar. Daar is Gods wijsheid onthuld. Op dat Ruwhouten, ik weet niet of het aan gedachten is toen we dat niet zongen op dat Ruwhouten kruis, op die heuvel daar ginds. Maar dat, daar is het zichtbaar geworden. Daar. Daar is dat wat God van voor de eeuwen, voor de tijden, voor de bergen, voor de stofdeeltjes, voor die tijd, in petto had om aan de Heer Jezus te geven, een heel bijzonder gezelschap. Dat bijzondere gezelschap, daar bent u. En dat is niet omdat u meer kennis hebt dan Jan en Alleman. Ook niet omdat je misschien vanavond dit aanhoort of dit zegt. Het is ook niet bij dato. Maar het is de wijsheid die God bedacht heeft om zijn geliefde zoon, die enige, weet je wat, geest en vader, en die ene zoon, die enige geborene van de vader, om die te laten vergezellen door een gezelschap. En dat ben jij. Nooit zal iets van de Heer Jezus daarna zichtbaar worden zonder jou. Niks. U bent er permanent bij. Continu. Dat is veel meer dan schulddelging. Ja, dat moest. Ja, natuurlijk, die narigheid van mij, wat ik niet goed gedaan heb, wat ik belijden moest, wat ik misschien nog wel moet belijden. Die dingen die je overkomen, die je misschien verkeerd ziet of verkeerd zegt. Alle schuld heeft hij vereffend. En hij heeft 20%, ik zeg het met de tekst uit Leviticus, 20% extra betaald voor jou. Als je een schuld had van 1000, heeft hij 1200 betaald. En of dat nu 1200 eenheden in euro zijn of in dollars, of in weet ik veel miljarden dollars, dat maakt me niks uit, eenheden. Hij heeft die 20% extra voor jou betaald. Alles is vereffend. En nu ben je zo schoon als ik weet niet wat. Alle schuld is weg. Maar waarom dan? Nou, dat moest ook. Omdat hij jou lief had, omdat hij zijn vermakingen met jou had. Hij had echt belang bij jou. Hij wilde zo graag dat jij bij hem zou zijn en dat je zou genieten. Dat je eindeloos verbonden met hem in de eeuwigheid zou doorbrengen. Dat is veel meer dan een blanco strafregister. Dan krijg je weer een nieuw paspoort. Dat ook. Je hebt ook een blanco strafregister. Dat is ook weg. Dat is volstrekt helder. Maar dat is niet het typische van jouw zegen. U bent gezegend met alle geestelijke zegen. Niet een paar. Alle geestelijke zegen in de hemelse gewesten. En als je dan de vraag stelt, de eeuwigheid, hoe dan? Nou, er komt iets naar je toe op dit moment. Daar ben ik mee bezig om dat te schetsen. om dit schitterende pakket door de God, door Yahweh uitgedacht, om zijn zoon te laten vergezellen door een heel bijzonder iemand, die ja, waardig zou zijn. Hij is waardig, zingen we heel graag. Hier is wel die, hij is waardig. Ik vind het ook zo. Dat is hij. Maar hij vindt jou waardig. Om in het beeld van die zoon gelijkvormig te zijn. Jij. Met al je krommigheid en met al je verkeerdheid en met misschien wel al je miskleunen en misschien ook wel fouten. Die je soms bewust gemaakt hebt, maar soms ook onbewust gemaakt. Een hele rij zonden heb je nooit bewust gedaan. Onbewust. Maar er lagen wel. En nu ben je uitgekozen om bij hem te horen. Eeuwig, hoort u het? Niet voor 1000 jaar, dat zou al een hele periode zijn. Ze zijn al heel trots in Den Haag als ze het 4 jaar volhouden met elkaar, met zo'n kabinet. Meestal struikelen ze al eerder. 1000 jaren met hem heersen, met hem regeren, die... Ja, dat is nou, dat meer dan een 4-jarige periode in Nederland. Is het dan over? Nee. Dan begint het pas. Altijd. Eeuwig. Eindeloos. Zou je nu eens een keer willen knijpen in je arm, of om mij betreft een blauwe bult knijpen, of hoe dat ook heet, maar... Heer Jezus, ik snap het niet. Maar dat u mij op het oog had, onder miljoenen, zegt een oud lied, heeft hij jou in het oog. En dan denken we, nou ja, er zijn zeg maar bijna 18 miljoen mensen in Nederland, en die paar in Emma, die ziet hij ook nog. Weet je wel, zo ongeveer denken we dan. Verder komen we niet. Maar we bedoelen heel wat anders. Hij ziet je en hij blijft je zien als dat, als die kostbare parel waarvoor hij alles wilde betalen om die parel te bezitten. Hij heeft je gekocht en betaald. Het is jou gegund om die parel te zijn waar hij alles voor over had. Dat is de Heer Jezus, dat is mijn heiland. En dan wordt het tijd dat we een keer een sprongetje gaan maken. Ja, dat past weer niet in Hollandse toestanden. Stel je voor dat je een vrolijk gezicht had in de kerk. Mocht ook niet. Zwart pak aan, zwarte hoed op. De hele Rutte met deur in zwart. Dat was het meest vrome wat je... Oh nee. Daar waren we ook... Dat station hadden we gehad. Maar hoe nu dan? Als de Heer Jezus tegen jou zegt... De Vader zoekt aanbidders. Wat bedoelt hij dan? Dan bedoelt die mensen die laaiend enthousiast zijn, dat ze de Heer Jezus als heiland en als Heer en als bruidegom mogen erkennen. En hij die boven alle dingen staat, hij is de eerstgeborene van iedereen en van alles. En alle koningen der aarde, ze zullen een knie van maken voor hem. Alle regeringen, alle regeringsleiders, een knie van voor hem. Elke tong zal beleiden dat hij Heer is en elke knie buigt zich voor hem. En jij zit naast hem. Als Poetin buigt. Sorry hoor, ik noem maar even een naam. En je denkt, hoe is het mogelijk? Waar heb ik dat aan verdiend? Nou, niet verdiend, nee. Uit genade ben je behouden, niet uit jezelf. Je hebt het niet verdiend, je hebt het gekregen. Je hebt het uit het woord van God mogen pakken. En als je dan leest, dat ga ik nu met je doen... In het laatste Bijbelboek, hoofdstuk 21, Openbaring 21, een stukje over de toekomst. Er zijn niet zoveel, zei ik zo pas, stukjes over de toekomst te vinden, maar dit is er wel één. Openbaring 21, vers 1, en ik zag een nieuwe hemel, zie je wel, een nieuwe hemel. Ook een nieuwe hemel. Die is ook al vertroebeld. Waarom? Nou, dat was... Vorige week had ik een toespraak in het westen van ons land. En de titel was Oorlog in de Hemel. Nou ja, daar komt de hele Rutte-Beteut op af. Dat willen we wel eens meemaken. Alsof het een soort Gaza-strook is, maar dan in de hemel. Maar de Bijbel zegt, er kwam oorlog in de hemel. En daarna wordt de duivel uit de hemel gegooid. Maar hij is er wel geweest. Zelfs die hemel. Ik heb het niet over het vaderhuis, hè. Heb je het begrepen vanavond? Dat u verschil moet blijven maken. Want voordat de hemel bestond, was u al in beeld. Om in het vaderhuis te zijn. Dat is een andere sfeer, een andere leef aangelegenheid. Een nieuwe hemel, zegt Openbaring 21 vers 1, en een nieuwe aarde. Want de eerste hemel, waar we nu nog over praten, en de eerste aarde waar we nu leven, waren voorbij gegaan. En de zee was er niet meer. Nou, dat is natuurlijk jammer voor al die badende en zeilende gelovigen. Maar de zee, dat is dus de volkerenzee, de hele woelige toestanden van alles wat onrust is. De zee was er niet meer. En ik, Johannes, zag de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, neerdalen van God uit de hemel, gereed gemaakt als een bruid die voor een man sierlijk gemaakt is. En ik hoorde een luide stem uit de hemel zeggen, zie, de tent van God is bij de mensen en hij zal bij hen wonen. En ze zullen zijn volk zijn en God zelf zal bij hen zijn en hun God zijn. En God zal alle tranen van hun ogen afwissen en de dood zal er niet meer zijn. Geen rouw is daar meer, jammerklacht ook niet. Moeite zal er ook niet meer zijn, want de eerste dingen zijn voorbij gegaan. En hij die op de troon zit, zei, ik maak alle dingen nieuw. En hij zei tegen mij, schrijf, want deze woorden zijn waarachtig en betrouwbaar. Er komt een tijd dat dit gezelschap samen met die bruidegom uit de hemel komt. Ja, ja. Komt u dan weer in Emmen? Is er dan nog een dierentuin? U gaat vragen. Ik weet het niet. Maar u komt wel. Op deze nieuwe aarde. Met hem. Om hem te vergezellen. Overal waar hij is. Daar bent u. En waar hij schittert. Nou, dat zal beginnen in Jeruzalem, daar waar hij verworpen werd en miskend werd en gekruisigd is en waar ze hem uitgejouwd en weggestuurd hebben, daar begint het. Voor de godsdienstige leiders, die schudden hun hoofd en zeggen, wij waren fout. De politieke leiders schudden ook hun hoofd en ze zeggen, wij waren fout. Hij. En u vergezelt de Heer Jezus. Kom u dan weer bij de buren uit? Nou, dat zijn weer die speculaties waar ik geen antwoord op heb. Ik vermoed van niet. Want wie het dan zijn, zijn gelovigen. Mensen die leven uit God hebben. Eeuwig leven. Dan. Eeuwigheid. Hoe? Wordt het die tijd dat u zich een beetje gaat realiseren hoe bijzonder u bent? En waarom bent u dan zo bijzonder? Omdat hij zo bijzonder is. Omdat hij voor jou dat probleem van schuld en zonde wilde oplossen. Waarom wilde hij dat? Omdat hij jou kostbaar vond. Omdat hij je lief had. Al zo lief heeft God de wereld gehad. Al zo lief heeft God jou gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat er ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, dat zal gebeurd zijn, maar het eeuwige leven hebben. Dat. Wat een schitterend vooruitzicht, wat een prachtige toekomst. Eeuwigheid, hoe? Met hem, bij hem, altijd met hem. Eén brok zegen. En waar de Heer Jezus verschijnt, daar is heerlijkheid. Ik heb me voor een bepaalde studie wat bezig gehouden met de oerbron. Tehom wordt het wel eens genoemd in theologie-studies. Toen Adam en Eva in het paradijs waren, was er een boom van kennis en van goed en van kwaad. Er was een boom ook van de boom des levens, maar er was ook een bron. En wat daaruit tevoorschijn kwam, dat werd daarna in vier stromen, dan worden die vier rivieren, weet je wel, de Eufraat, Tigris en de Iddekel en nog een, die worden dus gezien en gesitueerd. Maar die oerbron die was er. Iedere keer waar de Heer verschijnt, daar is die oerbron. Soms midden in de woestijn, dan blijkt ineens dat de Heer zegt, ik sta hier bij Mozes op de rots, ik sta voor je Mozes. En als je op deze rots slaat, dus op hem slaat, je zou zeggen, dat had ik nooit gedurfd. Dan komt er water uit. Toen was die oerbron, was daar. Overal waar hij is, daar zal die oerbron zijn. Straks onder de tempel, er komt een hele stroom van water uit die tempel. Dus maar hetzelfde geldt voor het licht. Onvoorstelbare dingen gaan gebeuren. En jij en ik weten daar een heel klein beetje van. En dat hele kleine beetje is genoeg om je nu tot aanbidding en tot verwondering. Als ik die werken zie, uw schepping zie en in verwondering ben, zeg ik dat bekende lied, weet je wel. Ik dacht 407 uit opwekking, maar dat weet ik niet meer uit mijn hoofd. Maar zoiets. Dat scheppingslied. Die wolken. Dan kom ik tot verwondering. Nou, die verwondering wordt vertaald in de gemeente in aanbidding. Oh ja. Nou, niet alleen onze zorg, onze schuld, ons verkeerd gedrag. Dat is weg. Dat heeft hij opgelost. Maar wie hij zelf is, dat is de aanreiking van aanbidding. En dat hoop ik in je hart te planten. Daar heb ik voor gebeden. En dat is de enige motivatie die ik heb om door te gaan, zoveel ik kan, met deze dingen. Dit moet gebeuren. En daar gaat de gemeente ofwel aan stuk, omdat het nooit gebeurt. Of het wordt een enorme, bloeiende, wachtende Maranatha-groep. Die zegt, Heer Jezus, kom maar vandaag. Want dan gaat uw proces verder. Ik hoop van harte. Vader, dank u voor uw woord. Dank u voor de Heer Jezus. Dank u voor uw bijzondere plannen met hem. Voor uw bijzondere gedachten over hem. Dank u dat de gemeente dat bijzondere gezelschap mag vormen, aan hem geklonken, zoals bruid en bruidegom. En als Efeze 5 zegt, van Eva en Adam, dat het een verborgenheid is, dat het een mysterie is, een geheimenis. Maar ik zeg dit met het oog op Christus en de gemeente, roept Paulus ons toe. We willen u danken, Vader, voor deze avond, voor dit stukje onderwijs uit uw volheid. Wat fijn dat we zo gezegend zijn, dat we zo bijzonder zijn, zo uniek. Niet omdat we dit hebben, omdat wij beter waren dan Duitsers, of beter waren dan negers, of wie ook, dan wat ook. Maar omdat u ons lief had en u ons uitkoos voor hem. Het genade zijn we behouden, niet uit ons. Het is een geschenk van u. We prijzen uw naam. Amen. Twee vragen. De laatste vraag die binnenkwam was, alle knie gaat zich buigen in de hemel, maar die anderen dan? Al die mensen die niet in het vaderhuis zijn, of niet op een nieuwe hemel, op een nieuwe aarde wandelen, leven. Het antwoord is, die zullen voor de grote witte troon verschijnen. En dat hadden we een keer eerder al hier in deze setting. En die zullen te horen krijgen op grond van de werken, op grond van wat ze gedaan hebben, op grond van wat in de boeken is genoteerd, een veroordeling krijgen. Dus als Pilatus, ik noem nog maar een voorbeeld, zich niet tot de Heere gewend heeft, niet tot geloof gekomen is, dan staat hij daar. En eigenlijk weet hij op hetzelfde moment mes en mes scherp dat het niet goed zit. En hij erkent dat. En of het nu een feitelijke, letterlijke knieval is, of een erkenning, een innerlijke erkenning, hij is Heer en hij is boven alles verheven. En ik erken dat ik inderdaad terecht veroordeeld ben. Dat is erkenning. En dat gaat gebeuren. Het moet afschuwelijk zijn. Ik moet voor jezelf al, om later misschien, omdat je misschien wel jaren volgehouden hebt van, ja, toen had ik gelijk. En dan blijkt dat toch een keer dat je ongelijk had. Dat je het verkeerd zag. Maar zo zal het ook met al die mensen gaan. Je moet er niet aan denken wat dat voor die mensen betekent. Dat is geen gelijkenis, het bekende van de rijke man en de arme Lazarus. Dat gaat dus niet over de eeuwigheid, maar het gaat dus om de feitelijke toestand nu, na het sterven. Lazarus wordt dan getekend en gezien in de schoot van Abraham. Je zou zeggen, nou, een superlatief, een geweldige, schitterende situatie. Maar die rijke man slaat in de plaats van pijn zijn ogen op en ziet notabene ook nog dat Lazarus daar vertroeteld wordt en bijzonder gezegend is. En ja, dan zegt die vader Abraham, die hij aanspreekt, want die ziet hij ook, kan niet Lazarus even een heel klein beetje water komen brengen? Daar vraagt hij om op dat moment. En dat kan niet. De kloof is dan zodanig groot dat er geen overbrugging is. Voor deze mensen die daar zijn. En wij daar wetende, zegt de apostel Paulus, de schrik des Heren overreden de mensen, laat u met God verzoenen. Doe er wat mee. Als je nou weet dat het concentratiekamp wacht, maar dan niet Duitsland of zo, maar gewoon een hele moeilijke, zware periode, zou je daar misschien wel wat meer over moeten zeggen. Dat vind ik soms ook wel eens moeilijk met mensen om je heen. Sympathieke mensen zijn er ook, hè? Die mensen die je best aardig vinden, die ook best vriendelijk zijn en misschien ook nog wel goedwillend zijn op hun manier, maar die dan toch de Heer Jezus negeren. Ja, dat is heel erg. Zeker als het, nou, laat ik maar voorzichtig zeggen, je kinderen zijn, of je broer, of je zus is, of misschien wel andere familieleden zijn. Ja, dat vlieg je bijna naar je keel. En dat is heel moeilijk. Maar dat ze zullen erkennen dat hij Heer is, dat staat voor mij als een paal boven water. Ja, dat gaat gebeuren. En er was nog een vraag. En altijd als ik las over de nieuwe aarde, dacht ik aan iets algemeens. Maar nu lazen we over het nieuwe Jeruzalem. Dus die stad is er sowieso. Betekent dat de stad Groningen er ook is? Daar komt de vraagsteller vandaan. Heeft ze gezegd, hoor. Anders zou ik het niet durven zeggen. Nee, maar dat zijn ze. En alle landen en continenten, zoals dat nu is. Nou, dat betekent dat we ons toch nog iets moeten gaan verdiepen. U en ik gaan op een bepaald moment van hier. We gaan naar het vaderhuis, de gemeente. Wordt opgenomen, gaat de Heer tegemoet in de lucht en wordt door de Heer Jezus in het vaderhuis gebracht. In de hemel zijn ook heel veel mensen die gered zijn, maar niet tot de gemeente behoren. We hebben geen idee hoe bijzonder het is dat je bij het lichaam van Christus mag behoren. Hij het hoofd en wij de leden. Hoe bijzonder het is dat de gemeente het bruid van het lam mag zijn. Zo uniek, zo heel bijzonder. Lichaam van Christus, bruid van het lam, ook huis van God, ook de kudde van de goede herder en zelfs het koninkrijk van de Heer Jezus. Allemaal termen die niet zomaar in de schrift staan, maar die een betekenis hebben, een verregaande betekenis. We gaan naar de Heer Jezus. We worden door de Heer Jezus in het Vaderhuis gebracht. Maar we worden ook in de hemel gebracht, waar we het lam zien, staande als geslacht. Waar we een soort tentoonstelling krijgen van wat er daar op dat kruis is gebeurd. Waar Gods wijsheid, dat heb ik willen zeggen in mijn inleiding, waar Gods wijsheid op het allerhoogst is geëtaleerd geworden. Het kruis van Golgotha. We zullen dat zien, we zullen daarbij zijn. En dan vindt er een bruiloft van het lam plaats in de hemel. In de hemel. Dus niet in het huis van de Vader. Nou, niet al te moeilijk. Dat wordt aan publiek gevierd. Dat wordt zichtbaar gemaakt. Daarom dat verschil. En dan gaat de bruid, dat blijkt het nieuwe Jeruzalem te zijn, gaat een soort transportmiddel worden. Dus de bruid zelf, het nieuwe Jeruzalem, wordt het middel, het transportmiddel om de Heer Jezus naar de Olijfberg te brengen, waar zijn voeten te dien dagen zullen staan. Die splijt dan midden door. En de Heer Jezus gaat Jeruzalem binnen en gaat in Jeruzalem heersen. De koning der koningen. 1000 jaren van vrede volgen. Alle tegenstanders zijn verslagen, onderwerpen zich. De duivel is in diezelfde tijd gebonden, kan niets doen. Dat is een toekomstige gebeurtenis. Duurt 1000 jaar. 1000 jaren bestaat, nu ga ik de vraag stellen, antwoorden, Groningen nog steeds. Nou, jij maar hopen dat je daar, aan de straat die je dan zelf maar wilt invullen, misschien wel bij het Noorderplantsoen of in Hoogkerk, een beetje rand Groningen, of misschien wel Oosterhamrikade, heb ik gewerkt vroeger. Waar dan ook. Maar goed, ook Schildwolde bestaat dan. Niet meer als plaats waar aardbevingen zijn vanwege de gaswinning. En ik heb u misschien, ik weet niet hoe vaak genoemd, dat ik vroeger dacht dat ik wel over Schaaphok zou kunnen gaan regeren. Als ik dan toch ergens moest regeren met de Heer Jezus, dan zou dat Schaaphok zijn. Dat was toen al vervallen. Ik denk, daar kan ik niks aan verknoeien. Dat is al verknoeid. Zo dat gevoel had ik. De Heer Jezus, ik hoef die stad niet. Geef me maar iets waar alles al kapot is. Dan krijg ik geen blaam meer voor wat ik aan steken laat vallen. Dat heb ik echt gedacht vroeger. Ik denk nu anders hoor. Maar dat bestaat in die 1000 jaren nog steeds. Dan is er gewoon de constellaties zoals het nu is. Waarschijnlijk nog. Dan is Jeruzalem de plek van waaruit de zegenstroom vloeit. Daar gaan ook de regeringsleiders van jaar tot jaar naartoe, bieden hun geloofsbrieven aan en zullen hun eer en hun cadeaus daar ook afgeven. 1000 jaar. Maar na die 1000 jaar wordt Satan losgelaten en die ziet kans in om in no time al die mensen die 1000 jaren afwezigheid van oorlog, afwezigheid van agressie, afwezigheid van misdaad meegemaakt hebben, om die ineens om te buigen. Die volgen opnieuw de duivel, zoals ze dat vroeger ook deden. Ik heb dat ook wel proberen te zeggen. De mensen hebben nu gezegd, als er nu geen duivel zou zijn, dan zouden we, nou, dan zou het heel anders gaan met de kerk, hoor. Nou, zegt de Heer, dat proberen we 1000 jaar. Niet 10 jaar, maar 1000 jaar. Nou, wat gebeurt er dan na die 1000 jaar? Precies hetzelfde. Geen draad verandert. Niks. En dan komt er vuur uit de hemel. Wat gaat er dan met Groningen gebeuren? Met Schildwolde, met Schaaphok? Dat is de vraag. Dus het is niet zo dat je dus na die 1000 jaren ineens hetzelfde vindt wat je dus 1000 jaar eerder, toen het 1000-jarig rijk begon, aantrof. Daar zit dus een enorm verschil. En dan komt er een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Dat heb ik met u gelezen. Dat was het laatste wat ik las uit Openbaring 21, vers 1. En weet je, het zal een nieuwe hemel en een nieuwe aarde zijn. En dat God daar is. En dat God daar gaat wonen. Nou, als God daar gaat wonen, is de liefde daar, de genade daar, de vrede daar, de bron van levend water is daar, het licht van de wereld is daar. Dat is de nieuwe situatie, volstrekt nieuw. De duivel is dan veroordeeld, is in de hel, is in de tweede dood gekomen, is weg. En dan gaat het niet meer om oorlog. Er wordt ook niet meer geregeerd. Want hij is daar. Jahwe is daar. De Heere is al daar. Jahwe, Jireh, weet je wel, Abraham. De Heere is daar. En dat wordt ten diepste uitgedrukt in het Ezechiëlboek aan het eind. Dan heet dat Jeruzalem Jahwe Shama. De Heere is daar. En dat zegt genoeg. Dus dan is er geen sprake meer van regeren. Dan is er geen sprake meer van, nou, ik heb Oost-Amerika of Noorderplantsoen of Noorderstation of hoe dat ook heten mag. Of Herenstraat of Grote Markt of A-Kerkhof. Nou ja, dan houdt het bijna op bij mij. Dat niet. Dat is er niet meer. Maar wat mooi dat hij er dan is. En dan moet je dus echt zeggen, dan is alles anders. Omdat de Heer Jezus daar zelf is en omdat Jahwe daar woont. En wij wonen daar ook. En we blijven tot in alle eeuwigheid in het huis van de Vader. U en ik. En toch wonen we met hem. Op het moment dat de Heer Jezus hier op aarde was. Ik wil het heel voorzichtig, maar wel duidelijk zeggen. Was hij ook in het huis van de Vader. Continu. Als de Heer Jezus hier is, ja, zegt Nathanael. Nee, dat kan ik niet. Nou, dan zul je het grotere ding zien. Je zult de engelen van God opstijgen en neerdalen op de Zoon des Mensen. Dat zei de Heer Jezus tegen Nathanael. Wat betekent dat? Dat toen hij hier op aarde was, ging dat wat hij in de hemel deed gewoon door. De engelen aansturen en gehoor geven en antwoorden vragen. Opstijgen. Van hem uit. Toen hij hier op aarde was. Van hem uit werd de hele hemelse legermacht aangestuurd. Niet te klein denken. Dat zegt de Heer Jezus expliciet. Dat zijn grotere dingen. U kunt zich nu al voorstellen. Dat heb ik vaker geprobeerd te zeggen. Hoe het in uw huis op dit moment is. U bent hier. Maar u weet precies hoe het thuis is. U weet elke stoel te staan. Dat is voor iedereen die uit huis gaat om te werken en weer terugkeert, is dat een bijzonder iets. Dat is je geheugen. De een heeft misschien een iets sterker fotografisch geheugen dan een ander, dat geloof ik wel. Maar het is er wel. Je kunt je iets indenken. U en ik blijven in het huis van de Vader en we worden dus waar de Heer Jezus is gevonden, om hem te vergezellen. Maar dat betekent niet dat we stoppen met ons blijven wonen in het huis van de Vader. Dat blijft. Dat is dat alomtegenwoordig zijn van de Heer Jezus. Dat hebt u dan ook. U kunt zich dat nu al een beetje voorstellen. Een beetje alomtegenwoordig zijn. U kunt zich nog indenken hoe uw eerste huisje was. We hebben toevallig bij de koffie hadden we hebben even in Slochteren gewoond. We weten nog precies het nummer, de straat. En we weten ook nog ongeveer de inrichting. Ik zal maar niet de fouten vertellen die ik daar gemaakt heb. Henny had een heel mooi bankstel uitgezocht. Dat hadden we samen gedaan. Dat harmonieerde met gordijnen, met vloerbedekking, weet ik veel. En ik met een stomme kop zei tegen mijn vriend die de meubels zou leveren. Ik vind dit veel mooier. Dus ik heb het ene avond besteld en het andere besteld. Harmonie van geen meter. Goed. Onze huwelijk. Snap je? Maar ik weet het nog precies. Ik kan me dat nog goed voorstellen. En al die andere plekken die we gehad hebben. Dat moet je vasthouden. En toch komt er een moment dat we de nieuwe situatie met de Heer Jezus zullen beleven. En met hem. En dan tot de overtuiging komen: Heer Jezus, het gaat om u. Het gaat helemaal alleen om u. En alles buigt, alles trilt, alles wuift, alles is één complete obade aan u, Heer Jezus. En dat is allemaal te danken aan die bijzondere plek waar de wijsheid van Yahweh op een hele bijzondere manier is gezien geweest. En ik heb daar geprobeerd een streepje onder te zetten vanavond. En dat wil ik nog een keer doen. Het kruis van mijn Heer Jezus. Er is een lied. Ik zing dat graag, maar er wordt niet vaak gezongen hoor. Rechtvaardigheid hield aan om straf. Genade vroeg om vrijgeleide. Die twee kanten. Hè? Rechtvaardigheid. Als je gezondigd hebt, ben je de pineut. Rechtvaardigheid is straf. Maar genade vraagt om vrijgeleide. Hier trad Gods wijsheid tussen beiden. Dan heb je die wijsheid. Hè? Die ze allebei voldoening gaf. En dan komt de ontknoping. O wonderbare gunstbetoning. O licht dat zich van het kruis verspreidt. Hier schittert Gods gerechtigheid. Die straf. En daar straalt genadige verschoning. Dit is een geweldig gedicht. Het is maar één coupletje, maar het is zo schitterend verwoord. Ja, ik zou het zo in je hart willen gieten. Zo mooi, zo diep is dat. Maar dat is het kruis en dat is die wijsheid waar we het over hadden vanavond. Weet je, die wijsheid van God. Waarvan hij zegt, ik weet het niet meer. Dat is het kruis van de Heer Jezus. En daarom, lieve broeders en zusters, het kruis zal ik eeuwig roemen. Daar wil ik in roemen. Dat is de oplossing geweest. En daar gaat het om. Hou vol, hou vast. De Heer zegene u. Vader, zo willen we afsluiten. Deze hele serie over de ware kerk. En schatgraven. We hebben het er op verschillende manieren benoemd. We willen u bidden dat het ook in ons eigen leven verder gaat. En dat het uitwerking krijgt. En dat we ook morgen en overmorgen, maar ook de volgende week, weer bezig zullen zijn met u en met de Heer Jezus. Vader, wat fijn dat u de Heer Jezus gegeven hebt. En wat is het voor u geweest dat u daarbij stond bij het kruis. Wat de Bijbel zegt dat u daarbij stond. U was niet een soort toeschouwer op verre afstand. Maar de Heer Jezus zit, ze hebben me allemaal alleen gelaten. Maar ik ben niet alleen, want de Vader is met mij. U stond erbij, Vader. Dank u wel. Dat u dat allemaal gezien hebt. En daarom hebt u hem ook buitengewoon verhoogd. Buitengewone zegen gegeven. En dat doen wij ook. We prijzen u voor de komst van uw Zoon. Die de heerlijkheid opgaf voor smaadheid en ook voor hoon. We prijzen uw naam. Vader, voor de Heer Jezus, danken wij u. Ook voor uzelf, voor uw liefde, voor uw genade. Voor uw ontferming, voor uw oneindige goedheid. We danken u. We danken u voor de Heilige Geest die gekomen is en in ons woont. Een voorschot op straks. Zodat we nu al een beetje kunnen proeven van wat er straks te genieten valt. We willen u hartelijk danken voor deze avond. Dank u voor de organisatie, voor de liederen, voor zingen, voor alles wat we hier gedaan hebben. We prijzen uw naam en dragen ons ook voor de weg terug aan u op. In de naam van onze Heer Jezus. Amen. Amen. Wees gezegend, broeders en zusters.